Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het zijn barre tijden voor beleggers. De hoge Amerikaanse inflatiecijfers zorgen voor rode beurzen. Niet alleen in de VS, maar ook hier in Europa. Na jaren van alleen maar mobiel internet biedt Mobile Vikings nu ook vast internet aan. Alles om de kabelknippers binnen te halen. En computers met gevoelens zijn we daar nu al aan toe, volgens een ingenieur bij Google alvast wel. Het is dinsdag 14 juni.
De zeven van de tijd. 1.
Het zijn onzekere tijden op de beurzen. Beleggers vrezen dat centrale banken fors zullen moeten uithalen om de inflatie onder controle te krijgen. En dat veroorzaakte maandag een uitverkoop in alle uithoeken van de financiële markten. De Dow Jones verloor aan het einde van de dag 2,8% en de Amerikaanse S&P 500 sloot af op min 3,9%. En daarmee sukkelt de S&P in een berenmarkt door 20% onder zijn piek van begin januari te duiken. De markt voor cryptomunten donderde zelfs bijna 13% lager. Tijd voor wat uitleg. Beleggen collega Serge Mampai, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Het is al even bezig, hè, Serge. Wat is hier nu de laatste dagen aan de hand?
Wel, Wall Street bijvoorbeeld is in amper 4 dagen meer dan 10% gezakt. En de hoofdoorzaak zijn de centrale banken die wellicht strenger zullen moeten optreden dan verwacht. De inflatie bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is geklommen naar 8,6%. Dat is het hoogste peil in 40 jaar. Terwijl de markt er toch van uitging dat die inflatie een beetje ging zakken. We betalen eigenlijk elke dag bijna hogere prijzen voor van alles en nog wat. En die centrale banken moeten de rente verhogen. Ze moeten schuld maken, ze moeten kredieten aangaan, duurder maken. En dan kunnen de prijzen weer dalen.
Dat laat zich dus intussen allemaal voelen op die aandelenmarkten. Maar bij de obligaties is het al niet veel beter, Serge.
Wel, er is een sell-off. De beleggers gooien bijna in alle categorieën de handdoek in de ring. In Italië bijvoorbeeld is de rente voor het eerst sinds 2014 gestegen tot meer dan 4%. Dat betekent dat de overheden duurder moeten lenen. En dat kan natuurlijk ook de begrotingen in problemen brengen.
Terwijl België nu al afstevend op een begrotingstekort van 5% volgend jaar, zei de gouverneur van de Nationale Bank gisteren nog. Dit is ook niet goed voor ons, hè?
Nee, lenen wordt veel duurder. En België is samen met Italië het land met de hoogste schuldgraad in de eurozone. Dus voor ons land is het eigenlijk nog veel erger, want wij zullen veel eerder in de problemen komen dan buurlanden zoals Nederland of Frankrijk.
Rode beurzen met dus gevolgen voor de schulden van de landen, maar ook in de cryptowereld is om het met een understatement te zeggen, er een en ander los is.
Wel, een belangrijke cryptobeurs heeft de handel opgeschort, waardoor het onmogelijk was nog bijvoorbeeld uw bitcoins te verkopen. Dat heeft echt voor een voor paniek gezorgd, een exodus van de beleggers. De bitcoin bijvoorbeeld noteerde op een bepaald moment 17% lager.
Beetje bang afwachten wat dat vandaag zal geven. Dankjewel, Serge.
2.
Heeft nu ook de Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management zich schuldig gemaakt aan greenwashing? De Amerikaanse toezichthouder SEC wil in elk geval nagaan of Goldman Sachs 2 van zijn fondsen niet duurzamer heeft voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Het gaat onder meer om een fonds met amper $17,8 miljoen onder beheer, meldt de Wall Street Journal. Het is al de derde vermogensbeheerder die het mag komen uitleggen bij de toezichthouder. Die toont zich opvallend actief in de strijd tegen greenwashing. De SEC heeft nog maar enkele weken geleden een boete gegeven van $1,5 miljoen aan de Amerikaanse vermogensbeheerder BNY Mellon. Om dezelfde reden, een fonds dat minder duurzaam is dan gepresenteerd. En in Europa loopt er een gelijkaardig onderzoek naar de Duitse vermogensbeheerder DWS.
3.
Proximus-dochter Mobile Vikings biedt vanaf vandaag ook vast internet aan. De provider heeft sinds zijn oprichting in 2008 alleen maar mobiele telefonie aangeboden, maar wil nu ook de kabelknippers bedienen. Mensen zijn dat die hun kabelabonnement opzeggen en via internet tv kijken. Zijn er steeds meer, zegt David van den Einde, managing director bij Mobile Vikings.
10% van de Belgische consumenten hebben geen digitaal tv meer in huis. En beroepen zich 100% op hun internetconnectiviteit om videoervaringen op te doen. Dat is een trend die wij meer uitgesproken zien in het doelpubliek van 25 tot 35 jaar. Als we nog een keer gaan kijken naar onze eigen klanten, dan is die trend nog dubbel zo hard uitgesproken. En dat is de reden dat we hun op hun wenken willen bedienen door met een internetaanbieding van kwaliteit te zorgen dat zij kunnen streamen, TikTok-gamen naar hartelust.
Mobile Vikings ziet dat zijn eerste klanten, die uit 2008 vandaag dus andere noden hebben, waren vaak jonge mensen in die beginjaren, tieners, die vandaag dus al lang geen tiener meer zijn en meer willen dan dat mobiel aanbod. Een vaste lijn voor internet dus, een manier om te besparen, ook in dure tijden.
Het is het perfecte moment, denk ik, hè. De huidige context waar alsmaar stijgende energieprijzen zijn, waar inflatie ook hoge toppen scheert, zijn mensen op zoek naar manieren om kosten te besparen. Dat zie je vandaag al in het videolandschap, in het videostreaminglandschap, dat Netflix vandaag hun abonnees ziet afnemen, omdat abonnees slimmer daarmee omgaan. Hè. Ze activeren wanneer ze het nodig hebben, ze deactiveren wanneer ze even niet hun gading vinden. En vandaag zijn er een heel aantal consumenten die dat ook met digitale televisie vandaag al hebben, die daar nog zelden naar lineaire tv kijken, en met alle gratis alternatieven die er te beschikking zijn, denk maar aan VRT Nu, VTM Go enzovoort, is het voor hen ook een goed moment om op een slimme manier te besparen en het tv-abonnement op te zeggen.
Vanaf nu dus ook vast internet door Mobile Vikings. Ze geven wel geen informatie over het huidige aantal klanten of over de doelstellingen voor die vaste internetabonnementen. 4. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne van de PS roept nog eens de vakbonden, werkgevers en experts samen voor een tweedaagse werkgelegenheidsconferentie. Bedoeling is om vandaag en morgen een hardnekkig Belgisch probleem aan te pakken van de 25 tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie is amper 44% aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van professor arbeidseconomie Stijn Baart. In geen enkele EU-lidstaat is dat cijfer zo laag en dat geldt voor elk gewest in dit land. Op de werkgelegenheidsconferentie wordt gefocust op twee aspecten: drempels om op de arbeidsmarkt te komen en discriminatie. Komt ook aan bod. Het grote verschil tussen mannen en vrouwen in jobs voor mensen met een migratieachtergrond. Bedoeling is dat de conferentie uitmondt in een actieplan. Dat was ook al de bedoeling van de werkgelegenheidsconferentie van vorig jaar voor oudere werknemers. Maar dat actieplan moet nog opgaan in de federale pensioenhervorming. U weet wel, een van die werven die premier De Croo wil afronden nog tegen 21 juni. 5. 130, 37, 10 of 0. Dat is het aantal asielzoekers dat het Verenigd Koninkrijk om 9:30 vanavond op een vlucht naar Rwanda zou kunnen zetten. Het gevolg van de omstreden deal die de twee landen midden april hebben gesloten. Voorkennis. De regering Johnson maakte toen bekend dat het Rwanda omgerekend 144 miljoen euro betaalt om asielzoekers over te nemen. Een plan waar onder meer Human Rights Watch kritiek op heeft, omwille van de bedenkelijke reputatie van Rwanda op het vlak van mensenrechten. Maar hoe zit dat nu met die cijfers van daarnet? Afgelopen vrijdag stond de teller op 130, het aantal asielzoekers dat illegaal in het VK was binnengekomen. Daarvan zijn er uiteindelijk 37 op de passagierslijst terechtgekomen, maar afgelopen weekend is de NGO Care for Calais er nog in geslaagd om daar meer dan 20 uitzettingen nog te laten schrappen, waardoor er uiteindelijk maar 10 overblijven. Toch sluiten Britse media niet uit dat er uiteindelijk niemand opstapt. Behalve de processen rond individuele asielzoekers loopt er immers ook nog een beroepszaak over het algemene migratieplan. To be continued. 6. Is het zover? Zijn er computers die behalve over een stevige portie artificiële intelligentie ook beschikken over menselijke gevoelens die ook een bewustzijn hebben? Volgens Blake Lemoine alvast wel. Lemoine is ingenieur bij Google en tijdens de interactie met de chatbot Lambda meende hij een bewustzijn te ontdekken. Lambda, of Language Model for Dialogue Applications, is een van de projecten rond artificiële intelligentie van Google. Ben Serure, techjournalist bij De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ben.
Waarom is die Lemoine ervan overtuigd dat chatbot Lambda over een bewustzijn beschikt?
Wel, in het kader van zijn job moest hij een aantal conversaties hebben met die technologie. En gaandeweg is hij ervan overtuigd geraakt dat dat ding bewust was, omdat dat heel natuurlijke conversaties waren, waarbij ook dingen als spiritualiteit en emoties aan bod kwamen. In de conversaties die hij heeft gepubliceerd zie je bijvoorbeeld dat dat ding gewoon platweg zegt: ik voel mij een mens, ook al zit ik in een virtueel kader. En dat heeft het over een ziel enzovoort. Dus ja, dat voelt natuurlijk heel menselijk aan. En vandaar dat hij ervan overtuigd is dat ding een bewustzijn heeft.
Oké, en ja, kan de man gelijk hebben?
Wel, de kans is heel klein. Als ik de experts mag geloven, zij denken dat er sprake is van wat het ELISA-effect wordt genoemd. En dat is de neiging van mensen om aan het gedrag van een computer menselijke eigenschappen te gaan toedichten. Maar dat is dus niet noodzakelijk zo. Wat je hier ziet, is dat eigenlijk een systeem dat miljoenen teksten scant en daar eigenlijk een soort van reproductie kan van gaan maken. Het is dus echt wel een soort van papegaaienwerk en niet zozeer een bewustzijn dat hier speelt.
Je hebt natuurlijk wel de hele discussie over artificiële intelligentie en hoe ver dat kan gaan, die hiermee op scherp komt, zou je kunnen zeggen. Hebben we het einde hiervan al gezien of gehoord, Ben?
Wel, nee, dat is eigenlijk het interessante aan wat hij naar buiten brengt. Je ziet dat die technologie heel erg geëvolueerd is en dat die inderdaad heel menselijk begint aan te voelen. En dat kan op korte termijn tot heel praktische toepassingen leiden. Hè. De voorbeelden die soms worden aangehaald zijn bijvoorbeeld in onderwijs, dat je heel gericht vragen kan gaan stellen aan een systeem, dat je dan heel snel vooruit kan helpen. Of chatbots van bedrijven bijvoorbeeld, dat zijn nu systemen die nog van redelijk povere kwaliteit zijn, waarbij je na een paar vragen toch snel de neiging hebt om toch naar een menselijke werknemer te vragen. Maar als die dingen dus beter worden, dan is dat misschien niet meer nodig in de toekomst. Hè. Dan kan je gewoon op een systeem gaan vertrouwen.
Oké, maar voorlopig nemen de robots het nog niet over. Dankjewel, Ben.
7.
Met een simpel berichtje op Twitter en deze trailer kondigde Netflix gisteren aan dat er een tweede seizoen komt van Squid Game, de supersuccesvolle Koreaanse serie over een genadeloos en sadistisch spel dat mensen spelen om van hun geldzorgen af te raken, maar dat eigenlijk vooral vermaak is voor enkele rijke zakenlui. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe reeks verschijnt, maar er zou volgens de regisseur worden voortgeborduurd op het eerste seizoen. De zakjes fake bloed staan al klaar. Wat wel vaststaat, is dat na de bevestiging van de nieuwe reeks het aandeel van het productiebedrijf achter Squid Game, Bucket Studio, met 30% omhoog schoot. De stijging was wellicht nog groter geweest als de Zuid-Koreaanse beurs geen plafond voor koersstijgingen zou hanteren. Of Netflix hiermee ook het dalend aantal abonnees zal kunnen rechttrekken, Uljunbol Jeoshida. Dat zullen we zien in het Koreaans. Blijven proberen, denk ik. Daarmee zitten 7 er weer op. Morgen zijn we er weer. Maar eerst nog een fijne dag gewenst.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.